We hebben met elkaar geluisterd naar het blazen van de shofar. Mijn lieve man. Heb je goed gedaan trouwens. En de betekenis van de verschillende klanken en stoten op de shofar werden ons ook goed uitgelegd. Maar in samenvatting, wat wil nu de shofar ons eigenlijk zeggen? Allereerst dat het feest dat we vandaag vieren, Yom Teruah, het feest van het bezuingeschal is, dat de eeuwige heeft ingesteld als het begin van de herfstfeesten, zoals we kunnen lezen in Leviticus 23. Het is een eeuwig feest. De roep van de shofar klinkt vanaf nu elke dag in de synagoges en bereidde de Joden voor op Yom Kippur, de meest ontzagwekkende dag van het jaar. En het doel van het blazen op de shofar is dan ook duidelijk. Bekeer je en bereid je voor om voor God te verschijnen op die grote dag van vergeving en afrekening. Ten tweede is het een profetisch feest. Een feest dat wijst naar de toekomst. Yeshua komt terug. We hebben het al verschillende keren gehoord vanavond. We hebben erover gezongen. Maar lieve mensen, Yeshua komt terug. En toen hij nog op aarde was, sprak hij daar de volgende woorden over. Dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen en alle stammen van de aarde zullen rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels wanneer hij komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid shofargeschal, bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot aan het andere uiterste. De hemel zal opengaan. En de doden die in de Messias gestorven zijn zullen opstaan. En de levenden die hem verwachten zullen zich bij hen voegen. En zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. En we kunnen dit lezen in 1 Thessalonicenzen 4 en in 1 Korinthe 15. Paulus heeft het daar heel duidelijk over. Het is wederkomst en verzameling. Hebt u het gehoord? God zal zijn uitverkorenen verzamelen uit alle vier hoeken van niet alleen de aarde, maar van de hemelen. Wat dat precies betekent, weet ik niet. Maar het is een enorme verzameling. En de profeten spreken daarover. De profeten Zachariah, Daniel, Jesaja hebben het hierover. Over de Messias die komt en de verzameling. De bijeenzameling van Gods volk, van zijn uitverkoren. En de roep van de shofar is een wake-up call. Want het koninkrijk der hemelen is nu wel heel dichtbij gekomen. En de koning van het koninkrijk wordt met verlangen verwacht. En hij wordt met verlangen verwacht door zowel Joden als door christenen. Al denken we er dan ook een beetje verschillend over. En nu neem ik u even mee naar die periode waar Johannes de Doper optreedt. Het is mooi voorgelezen. Met een heel krachtig slot aan het eind. Door Olaf uitgesproken. Het is de tijd waarin Johannes de Doper optreedt bij de Jordaan. Hij komt vanuit de woestijn, daarbij het woord uit Jesaja 40 vervullende, bereid in de woestijn de weg des Heren, effend in de wildernis een baan voor onze God. Menzo heeft het ook al gezegd, maar ik zeg het ook nog eens. Hij spreekt hoogstwaarschijnlijk in de context van het feest der bazuinen en roept de mensen op tot bekering. En doopt hen dan zoals men dat gewend was in de voorbereidingstijd voor Yom Kippur. Er is veel Bijbels bewijs dat de optredens van zowel Johannes als van Yeshua beginnen in die periode. De oproep tot bekering werd direct gekoppeld aan de komst van het koninkrijk. Daarom wilde ik graag die twee teksten laten lezen waarin Johannes aankondigt Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is gekomen. En waarin Yeshua dat ook aankondigt als hij zijn bediening begint. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is gekomen. Het is aan elkaar gekoppeld. Er breekt een nieuwe tijd aan. Zorg dat je leven op orde raakt. Leef naar de Torah en de geest van de Torah, zoals Yeshua dat uitlegt in de befaamde bergrede. Men verwachtte het koninkrijk zoals Micha en Jesaja dat beschreven. Een vrederijk met koning Messias op de troon. Men verwachtte dat koninkrijk tijdens zijn leven. En Yeshua hielp hen te verstaan dat het een beetje anders zou lopen. Dat hij eerst moest sterven, maar ook weer op zou staan. En toen hij uit de dood verrees en naar de hemel terugging, verwachtten ze ieder moment dat hij terug zou komen. Ze leefden heel dicht bij de wederkomst van Yeshua. En dat lezen we ook heel duidelijk in de brieven van de apostelen. Toch was het de tijd nog niet. En Yeshua had dat eigenlijk ook wel aan zijn discipelen duidelijk gemaakt. Vlak voor zijn sterven, toen Yeshua op een ezel Jeruzalem binnenreed, sprak hij met verdriet in zijn hart over Jeruzalem. Terwijl hij in zijn geest de ruïnes van de tempel voor zich zag en de verschrikkelijke verwoesting die daarop zou volgen. O Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigd die tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen niet willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert. En gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want ik zeg u, vanaf nu zul je mij niet meer zien, totdat jullie in Jeruzalem zullen zeggen, Baruch Haba, Beshem Adonai. O, Yeshua wist dat het nog eeuwen zou duren voordat zijn koninkrijk ten volle kon baanbreken. En nu is het meer dan 2000 jaar later. En ik kan toch wel gerust zeggen dat we iets dichter daardoor bij de wederkomst terecht zijn gekomen. Dichter dan ooit bij de profetie van Yeshua, waarover we kunnen lezen in Matthäus 24 en Lucas 23, 22 daar. Het volk Israël is terug in het land en in de stad Jeruzalem. De heidenen hebben de macht over Jeruzalem moeten prijsgeven. Het is weer in handen van de Joden. En het evangelie van het koninkrijk is praktisch over de hele wereld verspreid. En men kan het evangelie horen tot in de uithoeken van de aarde via het internet. Dit zijn de belangrijkste tekenen van zijn wederkomst. Israël, de Joden terug in het land. Jeruzalem, onder Joodse heerschappij. En het evangelie gepredikt in alle landen van de wereld. Bovendien zien we ook andere tekenen gebeuren en dat weten we maar al te goed. De wereld kreunt onder enorme rampen en oorlogen en dreigingen van oorlogen. En de ecologische situatie veroorzaakt door de klimaatveranderingen is dramatisch. Kunnen wij deze situatie aan als moderne mensen? Met al onze zo arrogante voorgestelde wetenschappen die de suggestie wekken dat we het wel kunnen oplossen. Alle door Yeshua genoemde tekenen der tijden zien we voor onze ogen gebeuren. En Yeshua besluit zijn reden over de eindtijd dan ook met de woorden: wanneer u al deze dingen ziet gebeuren, weet dan dat het nabij is. Mijn komst staat voor de deur. En wat doen we met deze wetenschap? Hoe moeten we reageren? Moeten we angstig worden en maar afwachten? Nee, we weten toch dat de eeuwige regeert. We hebben ervan gezongen. Hij heerst. En hij waakt over zijn volk Israël. En hij waakt over zijn gemeente. En hij waakt over zijn schepping. Hij zal ingrijpen voordat het te laat is. Hij zal niet toestaan dat de poorten van de hel zijn gemeente zullen overweldigen. Nog dat het Joodse volk zal ophouden te bestaan. En daarom kan het ook niet lang meer duren voordat onze Messias terugkomt en zijn koninkrijk zal vestigen op deze aarde. En in de tussentijd zijn wij geroepen het koninkrijk van God uit te dragen. En in de kracht van de Heilige Geest te doen wat die aloude Bijbel ons heeft geleerd. Laten we discipelen, navolgers van Yeshua worden en wandelen in zijn licht. Laten we een gemeente zijn waar Yeshua de herder is. En een open huis is voor de. Laat onze gemeente een open huis zijn voor mensen in nood. Waar liefde en harmonie heersen. En als het misgaat, dat we elkaar opzoeken. En voor Gods aangezicht de dingen in orde maken. En toen de mensen uit de dagen van Johannes de Doper zijn woorden hoorden, werden ze daarop aangesproken. Zeiden: meester, wat moeten wij dan doen? En in zekere zin gaat deze overdenking vanavond daarover. Wat moeten wij doen? En Johannes antwoordde heel simpel en duidelijk: geef je extra mantel weg aan de armen. Deel je brood met de hongerigen. Wees eerlijk en oprecht in je financiële beheer. Leef de woorden van Micha 6 vers 8 uit. Alles wat God van je vraagt is recht te doen. Getrouwheid lief te hebben en nederig te wandelen met je God. Yeshua zelf herhaalde de woorden uit de Torah. Gij zult de Heere uw God lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met al je krachten, alles wat in je is. Heb hem lief en je naaste als jezelf. En hoe heb je je naaste lief? Door de bereidheid te hebben alles met hem of haar te willen delen. Om niet veroordelend te zijn. De genade, de ruimte geven, zoals Yeshua dat zelf ook gedaan heeft. Om ten allen tijde goed over je naaste te spreken en te denken. Roddelen is niet alleen maar verbaal, maar je kunt ook roddelen in je hoofd en in je hart. En de laatste maanden, terwijl ik hierover bezig was, kreeg ik een lied in mijn hart, een koortje, wat ik vroeger veel gezongen heb. En ik heb het idee dat ik dat met jullie moet delen. Ik zing het niet hoor. Het heeft te maken met onze persoonlijke roeping. Ik geloof dat echt. Ik vroeg me af, mag ik dit neerzetten? Mag ik dit neerzetten, heb ik gevraagd. Heer, mag ik dit neerzetten? Het heeft te maken met je persoonlijke roeping. En het heeft te maken met de roeping van beneden en verhaal. Het is een Engels koortje. Tell my people I love them. Tell my people I care. When they feel far away from me, tell my people I am there. Vertel mijn volk dat ik van hen houd. Vertel mijn volk dat ik me hun lot aantrek. En wanneer ze zich ver van mij verwijderd voelen, vertel hen dan dat ik dichtbij ben. Oh, dit lied heb ik lang geleden gezongen, dat heb ik al gezegd, en het heeft een diepe indruk op me gemaakt. En ik zoek altijd naar een Bijbelse onderbouwing van een lied. En ook hierin vond ik uiteraard de Bijbelse onderbouwing. Dat zijn de woorden uit Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Roept het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Zeg tot de steden van Juda: zie, hier is uw God. Hoort u het? Troost mijn volk. Zeg het hen. Roep het uit. Zeg tot de steden van Juda. Ziet u dat God ons dat mandaat in handen legt? Wie is dan dat volk dat wij moeten troosten? Over wie spreekt de eeuwige in Jesaja 40? Dat is voor ons niet zo moeilijk om te weten. We zullen allemaal in koor zeggen, dat gaat over Israël. Dat gaat over Jeruzalem. Dat gaat over de steden van Juda. En dat is ook zo. Dit koortje opnieuw, zal ik zeggen, dit heeft me tot tranen toe bewogen. Tell my people I love them. Tell them that I care. God had willen spreken door onze handen en onze voeten en onze troostwoorden. Ons opkomen voor hen die vervolgd werden. Hadden we die opdracht maar vervuld in de Tweede Wereldoorlog? Stel je dat voor, dat je het zou zeggen tegen hen, dat je het gezegd zou hebben. Ik wil je vertellen dat God van je houdt. We hadden het gedaan, niet alleen met onze stem, maar met onze handen, onze voeten, onze huizen. Hadden we die opdracht maar vervuld in alle eeuwen christelijke kerk. En daarom klinkt ook nu nog de oproep tot bekering ten aanzien van onze houding naar Israël toe. Gelden dan de troostwoorden van de Almachtige alleen voor Israël? Nee, dit bewuste stuk gaat over Israël, ja. Maar hij wil ook dat we dit lied zingen naar de gemeente van Yeshua toe. Naar de vervolgde binnen het lichaam van de Messias. Ze worden vervolgd in het Midden-Oosten, in Indonesië, in Noord-Korea. Noem maar op. Kijk op de lijst van die je aangereikt krijgt door Open Doors of een andere organisatie. Ook naar hen toe moeten we Gods handen en voeten zijn en moeten we hen daadwerkelijk bijstaan en troosten. En als we dan kijken naar de televisie en zien hoe de welvarende van oorsprong christelijke naties omspringen met de armen, de op drift geraakte volkstammen, de zieken, de gevangenen, de hongerigen, dan kunnen we alleen maar uitroepen, kom Yeshua, kom haastig en breng recht en gerechtigheid op deze doodzieke aarde. Maar ook, hier zijn mijn handen, hier zijn mijn voeten, hier is mijn stem. Help me om in deze chaos uw getuige te zijn, te doen wat mijn hand vindt om te doen. Gewillig om een druppel te zijn op de gloeiende plaat. Take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn tot uw eer. En ik wil nu afsluiten met een lering van Yeshua zelf. Dat vinden we in Matteüs 25. En dat gaat over de schapen en de bokken. Maar dan wil ik allereerst zeggen, dat is een toekomstig gebeuren wat zal plaatsvinden als de Zoon des Mensen komt en hij de natiën, de volkeren, zal oordelen en verdelen in schapen en bokken. Dus het is nu niet persoonlijk tot ons gezegd, maar we kunnen er wel een persoonlijke uitdaging in zien. Het verhaal van de schapen en de bokken, wat je zo neer zou kunnen zetten naast de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Degene die het woord van God uitleven en degene die een verontschuldiging vonden om het niet te doen. De schapen aan de rechterkant ontvingen de zegen van de Zoon des Mensen, omdat ze de hongerige brood gaven, de dorstige te drinken gaven, de gevangenen bezochten, gastvrijheid verleende aan de behoeftigen, de zieken bezochten, de naakten kleden. En de bokken aan de linkerhand hoorden het keiharde oordeel van de Zoon des Mensen, ga weg van mij naar het eeuwige vuur. Dat is een rechtsgeding wat zal plaatsvinden in de eindtijd. De bokken hadden nagelaten om de werken van de Torah te verrichten, om de geboden te onderhouden wat samengevat betekende dat ze geen recht hadden gedaan aan de arme, verdrukte, van God verlaten mens. Ik weet niet, velen van u kennen waarschijnlijk deze zanger wel, die zong in de jaren 70, 80, Keith Green. En hij heeft dit hoofdstuk uitgezongen. En ik heb het nog even op YouTube opgezocht en daar zie je die jonge profeet die al lang bij de Heer is. Hij is jong overleden. Zie je dan zitten achter de piano en hij ramt een eind weg op die piano. Het is niet eens mooi meer. Maar die boodschap komt over. Over de schapen en de bokken. En dan eindigt hij met het te zeggen, mijn vrienden, het enige verschil tussen de schapen en de bokken was what they did and did not do. Wat ze wel deden en wat ze nalieten om te doen. Tell my people I love them. Don't be silent. En voor het geval dat je nu gefrustreerd raakt en zegt, hoe moet ik dat dan doen? In de chaos van deze wereld. En ik kan me voorstellen dat we soms in die situaties komen en zeggen, wat moet ik doen? Dan wil ik je zeggen, God heeft structuren gegeven waarbinnen je mag werken. Een gezin, een familie, je kerk, een baan, Israëlorganisaties, zendingsorganisaties, pro-life organisaties. De keuze voor een politieke partij, ik zal geen namen noemen, die ethisch en christelijk verantwoord probeert te handelen en die goed doet aan Israël. En dan zul je genoeg mogelijkheden vinden om de Heer op jouw manier, met jouw gaven, te kunnen dienen. De oproep tot bekering heeft hiermee te maken. Ten eerste, de gewilligheid te hebben om het verlengstuk te zijn van Yeshua in onze liefde en opdracht aan het Joodse volk. Hen te troosten en te verkondigen dat hun lijdenstijd volbracht is en ze voldoende geboet hebben voor hun daden. Ten tweede heeft onze bekering te maken met onze dienst aan de vervolgden in deze wereld. En het worden er alleen maar meer. Om hen te vertellen dat er een heiland is die hen lief heeft en hen ziet, die zich hun lot aantrekt en dichtbij is in hun nood. Maar ik wil het nogmaals zeggen, tegen mezelf en tegen jullie. Hij werkt door mijn handen, door mijn voeten, door mijn hart, door mijn stem. Wij hebben dat mandaat gekregen. Troost, troost, mijn volk. Zeg het, roep het uit, zeg het. En als we zo de boodschap van God verstaan en ons opnieuw aan hem willen geven, dan kunnen we op weg gaan naar de volgende feesten die vertellen van eeuwige genade en vergeving. En die eindigen in het Rijk van de Messias, het grote loofhuttefeest. En dan behoren we tot de wijze maagden die het bruiloftsfeest mochten meemaken. En dan wordt het echt de achtste dag. Ik zou het fijn vinden als we met elkaar staande konden zingen. Blaas met de adem van uw geest op ons. Raak ons aan, zodat uw leven komt. Geef ons geloof, Heer, in uw werk. In onze zwakheid betoont u zich sterk.